De eerste keer dat er iets over Bethlehem in de Bijbel staat, is al in Genesis 35. Ik heb het nog nooit horen voorlezen tijdens een kerstdienst, maar het staat er echt. Jacob, teruggekomen bij Esau en later in het land, vergeet om naar Bethel te gaan en de Heere herinnert hem eraan, gaat dan toch. Na zijn bezoek aan Bethel gaat Jacob richting de Westbank, zo heet dat vandaag, richting Hebron, en komt in de velden van Ephrata. Die term kennen we. En daar heeft zijn vrouw Rachel een hele moeilijke bevalling. De vroedvrouw zegt: wees blij, het is wederom een jongen, het is een zoon. En ze noemt die zoon Ben-Oni en sterft. Jacob noemt diezelfde zoon Benjamin en begraaft Rachel in Bethlehem, in de velden van Ephrata. Dat is de eerste keer dat Bethlehem in de Bijbel te vinden is. En alles wat voor het eerst genoemd wordt, is misschien wel richting bepalend. Het is een soort stelregel bij Bijbelstudie. Als je wilt weten wat iets betekent, dan moet je in elk geval de plaats opzoeken waar het voor het eerst voorkomt. Ben-Oni betekent zoon van smart. Ik snap dat, want Rachel had behoorlijk veel problemen. Het ging niet goed. Maar of dat de echte reden is om hem Ben-Oni te noemen, weet ik niet. Het betekent in elk geval zoon van smart of zoon van mijn smart. Jacob noemt diezelfde zoon Benjamin. En dat betekent zoon van rechterhand of zoon van mijn rechterhand. Het is alsof in Genesis 35 al gezegd wordt: Bethlehem is annex aan een zoon van smart. Maar dat wordt omgebogen naar een zoon van mijn rechterhand. En heel mooi vindt u dat terug in de stukjes die we nu gaan lezen. Jesaja 11. Als u een Bijbel kunt lezen, ik weet het niet, het licht is. We roepen allemaal dat het licht geschenen heeft in de duisternis en zo, maar dat is allemaal verleden tijd, geloof ik. Het is heel sfeervol, maar het is niet zo makkelijk om het te lezen. Maar goed, ik zal het voorlezen. Jesaja 11 en Micha 5. Jesaja 11. Vers 1. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Als u goed telt, zijn het de zeven geesten van God die voor zijn troon zijn. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Ik sla een klein stukje over, vers 5. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje. Het kalf en de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich samen neerleggen en de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hollen van een adder spelen, en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En het zal te dien dagen geschieden dat de volken, de wortel van Isaï, er was immers een reisje voortgekomen uit de tronk van Isaï, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En dit is een hele bekende kersttekst, Jesaja 11, reisje voortkomend uit de tronk van Isi. Maar nog een hele bekende kersttekst vindt u in Micha 5. En gij Bethlehem, Efrata, zo begint hoofdstuk 5 vers 1, als uit gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijn de broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij, hoofdletter, staan en hen wijden in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren zijn Gods, en ze zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En hij zal vrede zijn. Iets verderop, 7. En het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de natiën te midden van vele volkeren als een leeuw, onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die wanneer hij er binnendringt neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt. Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid. Tot zover. Ik mag iets zeggen over de Heer Jezus, die gekomen is in Bethlehem, die geboren is in een stal, die in doeken gewikkeld heeft gelegen in de velden van Efrata. Ik kan het ook niet op een rijtje krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat hij die God zelf is, de eeuwige, hij die Yahweh zelf is, zo zichtbaar werd. Voor zover ik mijn Bijbel ken, hebben de engelen nooit God gezien. De eerste keer dat engelen God zagen, was toen hij in Bethlehem in een kribbetje lag. Dit is al niet te bevatten. God, onze Heere, in een hoge en verheven troon, Jesaja 6. Alles siddert, alles beeft, alles trilt. En Jesaja zag, zegt het Nieuwe Testament, de heerlijkheid van de Heer Jezus. Toen, daar. En die zulke glorie, zulke heerlijkheid uitstraalde, bezat, was wat later in de tijd als een klein vruchtje in de moederschoot van Maria. En later als een tere, broze baby in een voerbak. Wij kunnen ons dat niet indenken. Als Salomo zijn tempel opende, zegt de Heere God, de hemel der hemelen is te klein voor u. Hoe zou ik dan een huis kunnen bouwen waar u wel in past? En als diezelfde, die te groot is voor de hemel der hemelen, wel past in een baarmoeder en wel past in een voerbak, dan gaat ons verstand misschien wel duizelen. En dan hebben we het misschien over de Heer Jezus en we praten over zijn komst. Maar ik weet niet of we dan helemaal snappen dat hij inderdaad een kind geboren, als kind is hij geboren, maar een zoon gegeven. Hij was namelijk al zoon, de eeuwige zoon. Een zoon gegeven. En diezelfde kind geboren is sterke God, eeuwige vader, vredevorst, heerschappij op zijn schouder. Wie kan op een rijtje krijgen dat de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, kwam, God zelf was, in alle aspecten. We kunnen ons dat niet indenken. Ik kan me niet voorstellen dat iemand van ons dit op een rijtje krijgt. En daarom verlang ik naar de hemel. En ik wil zo graag aan de voeten van de leraar Gods zitten. Zo wordt hij genoemd in Joël 2:23. En ik wil zo graag onderwijs ontvangen. Ik wil zo graag leren. Ik zou wel ademloos college bij hem willen lopen of wil volgen dat wat hij te zeggen heeft. We staan voor een raadsel. Natuurlijk kun je feest vieren, je kunt er een gezellige dienst van maken, je kunt van alles doen. Maar om nu echt door te dringen tot de kern van de zaak, en dat is wie is hij over wie we zingen, wie is hij over wie we het hebben, wie is hij die hier op aarde is gekomen, dat is een hele andere kwestie. Het is al gezegd, je zult de Heer Jezus Christus moeten leren kennen als je heiligt, als je verlossen. Dat kan wel. Dat kunnen wij. De Heer Jezus staat en klopt aan de deur. En de deur die moet je wel open doen. Aan die deur zit wel een kruk, maar die kruk zit aan de binnenkant. Niet aan de buitenkant. De Heer Jezus forceert geen deur. Hij kan het wel, hij kan dwars door een deur lopen. Dat deed hij op zijn opstandingsdag. Maar hij forceert het niet. Hij klopt. En je moet zelf die deur open doen. En wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, ik kan alleen maar zeggen, jij moet die deur open aan de binnenkant. En je zult een keer moeten zeggen, Heer Jezus, ik begrijp niet wie u bent. Ik begrijp ook niet helemaal de rijkwijde van uw glorie. Maar ik wil toch zeggen, Heer Jezus, u bent welkom in mijn leven. U bent welkom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Maak woning. Laat er dan geen plaats voor u zijn geweest in de stal van Bethlehem. Nee, sorry, in het hotel van Bethlehem. Wel in een stalletje. Maar in mijn hart bent u welkom. Dat zegt de Bijbel bijvoorbeeld in Efeze 3, 15, 17, zoiets. Dat Christus door het geloof in uw harten woning wil maken. Door het geloof wil de Heer Jezus in je hart gaan wonen. Maar jij moet zelf de deur openzetten. Ja, dan gaan we de discussie in. Van kan dat nu wel, kan ik dat nu niet? En is dat niet in strijd met een bepaalde uitleg? Is dat niet in strijd met een bepaalde traditie? Laat dat nu eens los. En vraag je nu vanavond, hier gewoon in de zaal zit het af, heb ik de deur van mijn hart voor de Heer Jezus opengezet? En je kunt de discussie ingaan, daar is de duivel een meester in, dat kan ik u verzekeren. Die is begonnen, maar is het ook dat God gezegd heeft? Dat is dus het begin van alle discussies. De eerste vraagtekens kwamen van hem. Maar doe de deur van je hart open en de Heer Jezus wil binnenkomen. Hij wil in je leven komen. Hij wil van jou een nieuwe schepping maken. Dat doet hij, dat hoef je niet zelf te fabrieken. Je hoeft ook geen bijbelteksten uit je hoofd te leren. Je hoeft alleen maar te zeggen, Heer Jezus, ik doe de deur open. En de rest is zijn werk. Moet ik dan niet mijn schuld erkennen, mijn zonde beleiden? Ja, dat komt ook. Zodra hij binnenkomt, komt de heilige God binnen. En wat denkt u wat er gebeurt met jouw vuiligheid, met jouw verkeerdheid, met jouw kromme ideeën? Nou, die worden onmiddellijk zichtbaar. In zijn licht wordt alles zichtbaar. En die ga je erkennen, die ga je beleiden. Maar allen die dat hebben beleefd, hebben geloofd, mogen zich een kind van God noemen en hebben de Heilige Geest inwonend gekregen en zijn nu kinderen van God geworden. Ik hoop ook dat de gelovigen die hier zitten durven zeggen, en nu Heer Jezus, ook al is er voor u in de hele wereld geen ruimte, en het is weer bijna zover, met alle respect voor allerlei mooie kreten en mooie toespraken en toestanden, voor hem is geen of nauwelijks ruimte. Alleen de gelovigen, alleen de kinderen van God, ik heb het niet over een bepaalde kleur, een bepaald kerkgenootschap. Alleen de kinderen van God, gelovigen die leven uit God hebben, die zouden in elk geval moeten durven zeggen, hij woont bij mij, hij woont in mijn leven, in mijn hart. En ik heb iets gezien, maar vanaf het moment dat je iets gezien hebt van hem, komt er ook een sterk verlangen om nog meer te zien, om te ontdekken wie hij is. Dat is geestelijke groei. Dat komt daarna. Nu heeft de Heer Jezus gezegd, ik ben gekomen om vrede hier op aarde te bewerken. En op een andere plaats zegt hij, ik ben niet gekomen om vrede te bewerken, maar het zwaard. Want met hem staat of valt alles. Als je hem niet hebt, zit je nog precies als vroeger en val je onder het oordeel van God. Wie de Zoon van God niet heeft, de toorn van God blijft op hem. En als je hem wel hebt, heb je leven uit God. Gelovigen die hier zitten, horen hier niet meer, zijn vanaf het moment dat ze de Heer Jezus hebben leren kennen, van hem, door hem gekocht, door hem betaald, worden hier vandaan gehaald en gaan hier niet langer de carrière zoeken. Het ligt hier niet. We horen hier niet. We zijn hier vreemdelingen en bijwoners. En we hebben maar één doel meer. Heer Jezus, u woont in mij. En u bepaalt wat ik moet doen. Ja, dat is best ingewikkeld. Ja, moet ik dan aan de linkerkant van de weg lopen? Of aan de rechterkant? Moet ik dan velddienst houden, zoals bepaalde geloofsgemeenschappen zeggen? Moet ik dan een bepaalde vertaling gaan lezen? Mag je ook de NBV... het is bijna een verkeerd woord in bepaalde kringen, ik kan me het wel indenken. Maar hoe zit het dan? Hoe moet ik daarmee omgaan? Laat het nu maar los. Ik herinner me een evangelist, ik sprak hem. Die vertelde dat een profvoetballer uit de hoogste regionen uit Duitsland, die speelde in de Bundesliga, tot bekering was gekomen. En ik vroeg aan de evangelist, moet ik nu stoppen met voetbal op zondag? Nou, dat is best een heftige vraag. En als die evangelist toen gezegd zou hebben, ja, dan moet je mee stoppen, dan was het een soort voorschrift, een soort wet geworden. En dan had hij misschien alle moeite moeten doen om daarin te staan. Dat heeft hij niet gedaan. Hij zegt, moest luisteren, dat zal de Heer jezelf wel duidelijk maken, maar vertel me wat er met jou is gebeurd. Een jaar later schreef hij een brief, ze hebben hem uit de club gegooid. Hij had ze allemaal verteld van de Heer Jezus. Laat dat nu eens aan de Heer over. Al die voorschriften, wat wel moet en wat niet moet. Maar laat dat leven van ons een leven zijn van Heer Jezus, u woont in mij. Mijn hart is de stal, is de plek waar u aanwezig bent, waar u zichtbaar wordt. En in mijn leven zal dat ook uitstraling krijgen. En ik ben op weg naar u, Heer Jezus. Want ik hoor bij u. En als u plaats bereidt, ik kom bij u. Dat duurt nog even, maar dan komt de Heer Jezus. En komt hij dan weer op aarde? Komt hij dan nog een keer? Ja, hij komt nog een keer. Maar in de eerste plaats komt hij om gelovigen bij zich te roepen. Een reisje uit de tronk van Isaïe, hij die in, Micha 5 zegt het, in Bethlehem geboren is, een heerser, is voor jou, voor mij, plaats gaan bereiden. En nu is de Heer Jezus in de hemel. En hij zegt, ik kom je halen. Gelovigen hebben een geweldig perspectief. Die zitten ja, ook nog met de recessies natuurlijk. Die zitten dus ook met de problemen van iedereen. Maar die hebben uitzicht, die hebben dus buiten alle nood en ellende een schitterend vooruitzicht om bij de Heer Jezus te zijn. En de Heer Jezus wil zo graag dat je bij hem bent. Nog sterker, je bent van hem. En hij is het hoofd en wij vormen samen dat lichaam. In ons hoofd en lichaam een eenheid vormen, zo zitten wij aan de Heer Jezus verbonden. Hij komt. En bedoel ik daarmee dat hij weer komt in Bethlehem? Gaat hij dan nog een keer geboren worden? Gaat het op dezelfde manier? Nee, hij komt om ons te halen. Komt hij dan hier op aarde ergens? Is er een locatie bekend waar hij zal komen om ons? Nee, hij zal een bevel uitvaardigen. Zegt de Bijbel hoor, 1 Thessalonicenzen 4. Een bevelend roepen, een stem van een aartsengel. Kom! Een soort bevel en wij gaan naar hem. Niet we gaan naar Bethlehem om te kijken wat er gebeurd is. Maar we gaan naar hem. We worden hier weggehaald. Stel dat dat nu gebeurt vanavond. Ja, zitten we nou allemaal met kaarsjes en lichtjes. En nog met emmers water hier en links. We hebben van alles nog. Maar wij zijn er niet meer. Het klinkt een beetje plastisch. En ik wil er ook geen lolletje van maken. Maar het is wel wat de Bijbel ons vertelt. Dat wij hier vandaan gaan. We gaan hem tegemoet. We worden door hem zelf in het huis van de Vader gebracht. Vele, vele keren is dit aan de orde geweest in onze diensten hier, dat ons einddoel het huis van de Vader is. Nou, misschien nog wat preciezer gezegd, ons einddoel is de Heer Jezus omgeven en dat zal zijn in het huis van de Vader. gaan hier vandaan. We horen hier niet. Is dit een soort vreemde toestand? Wereldvreemde lieden die een soort, zweverige houding aannemen en die een beetje boven de buren zweven. Dat willen ze graag om te kijken wat de buren gaan eten morgen. Of ze nog een restje van het kerstmaaltje hebben of dat ze misschien een opgewarmd brakje stamppot krijgen van vorige week. Dat willen we eigenlijk wel graag, maar dat bedoel ik natuurlijk niet. We zijn hier op aarde, we leven hier, we wonen hier. En we zijn wel anders, maar we wachten op de Heer Jezus. Hij komt. Nou, staan we dus met z'n allen naar buiten te staren. Jammer dat het vandaag wat bewolkt is. Het zal vannacht waarschijnlijk meevallen. Maar... is dat ons leven? Nee, ook niet. Heer Jezus, we mogen genieten van elkaar. We mogen samen zingen. We mogen ook samen versnaperingen eten. Je mag thuis nog veel meer eten, maar we wachten op u. De gelovigen, de gemeente, wacht op de Heer Jezus. Hij komt. En als hij komt, is dan het leven in Veenendaal ineens voorbij? Nee. Ze gaan gewoon door. Ik weet niet wie ze dan zijn. Dat zijn mensen die de Heer Jezus niet kennen. Ik heb het niet over een bepaalde kerk, hè? Want de ene kerk gaat dan naar de Heer Jezus en de andere kerk blijft hier gewoon functioneren. Daar heb u mij niet horen zeggen. Allen die leven uit God hebben, gaan mee. Daarom, doe de deur van je hart open aan de binnenkant en hij wil graag bij je binnenkomen. Maar vanaf het moment dat dat gebeurd is, worden we ook gezien als horend bij hem. Zijn bruid, zijn lichaam. We horen bij hem, zijn kudde. We vormen samen dat huis van God. We gaan naar hem. En hij brengt ons daar waar hij zelf plaats heeft bereid. We zijn op weg naar hem. Bethlehem betekent, hij kwam hier op aarde om mij op te zoeken. Maar de komst van de Heer Jezus, daar wacht ik nu op. Ik wacht niet op een nog een keer terugkomen in Bethlehem. Het is aardig om daar een keer te zijn. Ik ben er geloof ik 15 keer geweest, geloof ik, allemaal al. Maar best aardig. Maar daar wacht ik niet op. Ik wacht op hem. Hij komt. En hij brengt mij daar waar hij zelf is. En als we in de hemel zijn, worden we door hemzelf ook in het huis van de Vader gebracht. Gaat het daarover in Jesaja 11 en in Micha 5? Nog niet eens precies. In Jesaja 11 wordt gezegd dat er een reisje voortkomt uit de tronk van Isaï en een scheut uit de wortelen van David zal vrucht dragen. En het blijkt dat Jesaja 11 ineens een enorme sprong maakt, zelfs over het kruis heen en over even historie heen. Ineens ziet u die man die geboren werd, scheut uit de wortelen van David, ziet u hem die in Bethlehem in een kribbetje was, ziet u hem staan als de banier der natiën, als de oordelaar van alles en als de vredevorst. Ja, dat is de profetie van Jesaja 11. Er zit een heel stuk tussen. En we slaan gemakshalve dat stuk misschien over, maar dat staat er wel. Je kunt alleen maar het eerste vers nemen. Ja, mooie kersttekst. Nou, Micha 5, mooie kersttekst. Ja, in Bethlehem. Dat hebben ze geweten toen de wijzen uit het oosten kwamen om de vraag te stellen van waar is de koning de Joden die geboren is. Toen hebben ze de schriftgeleerden geroepen en die zeggen gelijk, oh ja, wacht maar even hoor, even bladeren. Micha 5, en dan gaan ze naar Bethlehem. Zo ging het toen. Ze wisten het wel. Ze kenden die tekst. Maar ook Micha 5 zegt, wacht eens even, maar er komt nog een hele andere tijd. Dat hij gaat oordelen. Wanneer doet de Heer Jezus dat? Ik probeer het. Ik hoop niet dat het te moeilijk is. Toen de Heer Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd. Matthäus 3, Lucas 3. Toen zei Johannes de Doper, na mij komt één en die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nou, u hebt vast wel eens gehoord dat er allerlei bewegingen zijn. En daar hebben ze de vuurdoop. Ja, waterdoop, daar heeft bijna iedereen, een beetje verschillende leeftijd, maar dan laat ik hem even los, want ik wil die discussie echt niet voeren. Maar die vuurdoop, daar, jammer, daar. En dat is de doop in de Heilige Geest. En daar moet je even enthousiast van. En als je dat beleefd hebt, dan ga je misschien wel dit doen en dat doen. En dan ga je zo je openbaren, je etaleren. Is dat de uitleg? Nee. Staat het dan niet in de Bijbel dat we vurig van... Ja. De Bijbel zegt in de brief aan de Romeinen dat we vurig van geest moeten zijn. Dat betekent dat je enthousiast mag zijn. Nou, spring maar eens op. En yes, Lord Jesus. Ja, Heer Jezus, ik wil enthousiast voor u zijn. Ik wil voor u desnoods... Ja, laat maar zeggen, door het vuur gaan, dat is misschien al een beetje te zwaar. Maar die doop met vuur komt nog. Dopen betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Door de Heilige Geest aaneengevoegd. Door de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt, 1 Korinthe 12 vers 13. Door de Geest aaneengevoegd. En het merkwaardige is dat de Heer Jezus in Handelingen 1, als hij naar de hemel gaat, zegt, blijf in de stad en de Heilige Geest zal u overkomen, zal komen en die zal u dopen. De doop met de Heilige Geest, wordt daar genoemd. Die zal u aaneenvoegen. Maar hij vergeet te zeggen, de doop met vuur, want dat noemt hij daar niet nog een keer. Hij zegt eigenlijk, en dat staat ook in andere stukjes tekst, de doop met vuur, dat bij elkaar gevoegd worden om verbrand te worden, dat komt als ik terugkom. En dat is misschien moeilijk, dat is ook moeilijk voor ons. Dat betekent dat we de Heer Jezus niet zomaar onder één hoedje kunnen vangen en dat we niet zomaar kunnen zeggen, ja, maar ik snap het helemaal, ik heb het helemaal op een rijtje. Nou, we hebben al niet op een rijtje dat hij in Bethlehem geboren wilde worden en zo de eeuwige God te prijzen tot in eeuwigheid. God die een verterend vuur is. Kwam op aarde. Om verterend vuur te zijn? Nee, om te redden. Om jou op te zoeken. En om voor jou aan het kruis te sterven. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Is dat gebeurd? Ja. De Heer Jezus zegt, ik ga nu naar de hemel. Maar wacht in Jeruzalem. En 10 dagen later was het ook zover. Toen kwam de Heilige Geest. En toen werden die discipelen aaneengevoegd. En ze hebben gesproken van de Heer Jezus. Ze hebben getuigd. Ze zijn de wereld ingetrokken. Ze hebben ook gelijk op hun kop gekregen. Want de duivel begint onmiddellijk, direct. Zodra je praat over de Jezus, pats, tik over je neus. Niet van de Heer hoor. De duivel. Nog steeds hetzelfde. Maar de doop met vuur is nog even uitgesteld. Wanneer komt dat dan? Als hij terugkomt. En zegt de Bijbel daar iets over dat hij weer terugkomt in Bethlehem? Nee, hij komt niet terug in Bethlehem. Nergens vindt u dat. Maar hij komt wel terug op de Olijfberg. Die dan als hij komt, gelijk midden doorsplijt. Er komt een aardverschuiving van je welste en een gigantische aardbeving. Zegt de Bijbel. En de mensen die er verstand van hebben, die zeggen, nou dat zal precies daar gebeuren, maar dan loopt die breuklijn. Nou, die hebben dus weer een plausibele verklaring bedacht van... Ja, natuurlijk zat er aan te komen, lacht er al. Nou, dat zal best. Maar de Bijbel zegt al eeuwen dat hij terugkomt op de Olijfberg. En daar waar hij toen stond en wegging, daar komt hij terug. En daar waar hij toen stond en de discipelen zegenden, en zo werd hij weggenomen in glorie en in grote heerlijkheid. Ze hebben hem na zitten staren en ze hebben de glorie van God gezien. Daar komt hij terug, de Heer Jezus komt terug. En dan... Het reisje voortgekomen uit de tronk van Isaï zal zegen brengen. Voor Israël, voor wie gelooft. Ook voor ons. Ik hoop dat u nog vast hebt gehouden. Dat u al eerder weg was. Maar hij komt ook met oordeel. Want al die volkeren, heel Europa heeft zich aaneengevoegd. De duivel heeft het voor elkaar gekregen dat een Europese interventiemacht in Jeruzalem is en die daar huishoudt en die één ding doet en dat is die hele zaak kapot gooien. Dat komt, zegt de Bijbel. En je voelt het aankomen. Je ziet het bijna. Ik kan me niet voorstellen dat mensen dit vandaag niet zien. Dat de dreiging gigantisch is voor Israël. En als de nood enorm hoog is en de Bijbel heeft die noodtijd voorspeld, ja, dan komt de Heer Jezus. Weer in Bethlehem? Nee, dan komt hij als de koning der koningen, als de heren der heren, als de ruiter op het witte paard. Zwaard, woord. En ik kan het beste dit illustreren met de taal die de Heer Jezus zelf bezigde in Gethsemane. Gethsemane is de plaats waar de Heer Jezus knielde, bad, Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppers die op de aarde vielen. Nou, dat was een enorm emotioneel moment. Maar Johannes, een andere evangelist, schrijft heel anders over diezelfde gebeurtenis. Wat ik net citeerde, komt uit Lucas. Hij voelde als mens precies wat er ging gebeuren. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes, toen hij Judas zag aankomen, en dienaren van de overpriesters, de vrome lui, en dienaren van de politieke leiders, soldaten, wie zoekt u? Nou, ze zeggen natuurlijk Jezus de Nazarene. Ja, ze waren voor hem gekomen. En hij zegt, ik ben, hij noemt zijn naam. En alles deinst achterover. Dat gebeurt daar. Waar? Op de Olijfberg. Ik voorspel. De Heer Jezus komt terug op die plek, daar. En hij noemt zijn naam. Ik ben. Scheut uit de wortelen van David. Een nazaad van Isaï zal staan als een banier der natiën. En hij zal het oordeel uitspreken. Het vuur van God komt. En de zegen voor wie wil geloven. In die tijd is er. De Heer Jezus komt terug. Is dat een kerstpreek? Ik vind van wel. Niet iedereen is het daarmee eens misschien. Hoeft ook niet hoor. Maar ik ga u wel zeggen dat de eerste komst van de Heer Jezus hier op aarde een begin is van een route. En dat blijkt uit Jesaja 11, want daar wordt die scheut uit de wortelen van Isaï, wordt die scheut en dat reisje voortgekomen uit de tronk van Isaï. Die scheut wordt verbonden met de banier der volken die daar zal staan. En in die tijd, u gelooft het niet, dat dat ooit kan gebeuren, zal elke knie buigen voor hem en elke tong zal belijden dat hij de Heere is. En hij zal vrede zijn. Het vrederijk begint dan. En Jesaja 11 zegt, en dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zal zich neerleggen bij het bokje. Kalf en jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn. En de kleine jongen zal ze hoeden, de koe en de berin zullen samen weiden. Ik heb daar veel kritiek op gehad. En ik ben zelf opgevoed met het idee dat we nu in het duizendjarig vrederijk leven. Zo ben ik grootgebracht. En toen ik dat ging zien, dacht ik, dit klopt natuurlijk niet. En ik zei dat een keer in een lezing, dat was ergens in de buurt in het noorden, in Drenthe. En ik zei, we gaan nu naar Emmen. Maar u mag van hier naar Wageningen gaan. Reen in Wageningen. Ik zei, we vragen de oppassers of ze alle hekken een keer openzetten. En dan kijken wat die leeuw doet. Of die stro gaat eten. En dan gaan we die koe en die berennes naast elkaar zetten. Kijk eens wat er gebeurt. Nou, ik ga het u voorspellen. Die koe is niet lang meer koe. En die berin die blijft nog verscheuren. Het is nog niet zo ver. Het is niet zo. Maar dan is het zuchten van de schepping voorbij. Dan zijn de chemokuren over. Dan is het verdriet er niet meer. De openbaarwording van de Zonen Gods zal dan een feit zijn. Nog preciezer, het openbaar worden van de Zoon Gods is dan. En een schril contrast met wat er ooit geweest is in Bethlehem. Toen men hem niet wilde, een paar herders. Maar op hetzelfde moment Herodes met soldaten die hem om willen brengen. En later ook de religieuze leiders die hem van de troon willen houden. En die zeggen, wij willen niet dat hij koning over ons is. Nu, hij zal de koning zijn. Hij zal die banier zijn. Jesaja 11 verbindt zijn eerste komst met zijn terugkomst. Micha 5 verbindt zijn eerste komst met zijn terugkomst. Dat heb ik nu vanavond aan jullie willen zeggen. En jij en ik die geloven in de Heer Jezus zeggen, yes. Hij is het. Hij is de enige. Komt, laten we aanbidden. Zullen we dan hem de eer gaan geven? En als deze dag er niet toe leidt dat hij eer krijgt, ofwel omdat u hem voor het eerst hebt leren kennen, omdat u de deur van je hart, van uw hart, opendeed voor hem. Ofwel omdat u hem al lang kent en zegt, Heer Jezus, en toch wil ik graag dat u in mijn leven alles bent. Dat u in de troon bent. Dat u alle controle hebt. Hier ben ik, Heer. Ik geef alles aan u, Heer Jezus. Moet ik dan stoppen met mijn werk overdag? Hoef ik dan niet meer zorgen voor brood op de plank? Dat gaat nog steeds door. Maar het belangrijkste is de Heer Jezus. Als deze kerst er niet toe leidt dat u ziet wie hij is, dan is er denk ik iets niet goed gegaan. Dat kan, want we maken fouten. Maar van harte hoop ik dat de Heilige Geest nu aan jou, aan mijn hart kan werken en iets kan bewerken wat we eigenlijk van nature niet hebben. Hoe zouden we kunnen begrijpen wie hij is? Maar dat stukje wat we wel kunnen begrijpen mag een plek krijgen. En de Heer Jezus, hij is het meer en meer dan waard. Komt, laten we aanbidden. Komt, laten we aanbidden, die koning. Hij is alle hulde waard. En wat een fantastisch kerstfeest is het dan voor hem dat hier mensen zitten die zeggen, Heer Jezus, in mijn hart bent u alles. En voor mij bent u nummer 1 en nummer 2 en nummer 12 en nummer 100. En 12, u bent gewoon alles voor mij. En buiten u heb ik niets nodig. U bent alles, Heer Jezus. Dat is de insteek. En ik hoop dat u dat wilt. De Heilige Geest wil het. Die wil aan je hart werken. Die wil aan je deur kloppen. En die wil dit binnenbrengen. Maar je moet het ook willen. Dat is onze verantwoordelijkheid. De Heer zegen ons. Ik wil nog daarvoor bidden met u. Onze God, onze Vader. Dank u wel dat u onze Vader bent. Dank u wel dat u uw eigen Zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. Hij die het aan God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht. Hij was al God gelijk. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. De mensen gelijk geworden. Een slaaf. Een dienstknecht. In een kribbetje. Zwak. Teer. Maar alle hulde waard. Zo kwam u. En dat hebt u gedaan. Om in onze levens door te kunnen dringen. Om het zichtbaar te maken. Ik weet ook geen andere, ik weet ook geen betere route. Maar het komt mij voor dat dit de enige mogelijkheid was om mijn hart te bereiken. En dat hebt u gedaan, Vader, met uw Zoon. En Heer Jezus, u deed dat samen met uw Vader. En u wilde uw Vader tonen, Heer Jezus. En Vader, u wilde laten zien wat uw plan is met de Heer Jezus. En nu staan we hier, of we zitten hier. En we hebben Bethlehem gezien. En we mogen weten dat er een moment komt dat hij terugkomt om ons te halen, om ons te brengen daar waar u zelf een plaats had, hebt, zult hebben. En daar zullen wij ook zijn. Maar u komt ook terug, Heer Jezus, op aarde. Uw voeten zullen dan staan op de Olijfberg. En we zullen dit zien. We zullen dit tot op zekere hoogte ook meemaken. We willen u danken, Heer Jezus, dat u zo zwak, zo klein begonnen, zo groot zult zijn, zo schitterend. Niet alleen in de hemel, niet alleen in het huis van de Vader, maar ook op aarde zal elke knie buigen voor u, zal elke tong belijden dat u de Heere bent. En we weten dat dat nu niet zo is, dat moet nog komen. Uw eerste komst, Heer Jezus, wijst naar uw tweede komst. Heer Jezus, we danken u. We prijzen u, we danken u ook voor elkaar, voor de ontmoetingen, voor de gesprekken, voor de contacten, voor de zegen die u geven wilt, ook voor het bij elkaar zijn. We eren u in alle aspecten. Heer Jezus, onze God, onze Vader, we danken u. Vader, we aanbidden u voor uw geliefde Zoon, de enige die voor u belangrijk is. We kunnen niet anders dan hem, als het ware, in onze handen nemen en zeggen, wij vinden hem ook mooi, wij vinden hem ook geweldig. En dat streelt uw hart. Ik wil me niet verheffen. Maar ik geloof dat u dat fijn vindt. Want u zoekt aanbidders. Niet bijbeluitleggers. Niet evangelisten. Niet stoere lui. Maar aanbidders. Die in geest en in waarheid aanbidden. Die hulde brengen. We danken u. Amen.